2000 jaar geleden. Paulus, de grote heidenapostel, ontdekte in Athene een altaar voor de onbekende God. Wie is hij? Waarom wordt hij gediend? Wat willen de Griekse wijsgeren met hem bereiken? Dat altaar geeft aanknopingspunten voor een goed gesprek op de Areopagus. In 2023 ontmoeten zendingswerkers mensen in andere landen. Zij hebben opvattingen over menselijke thema's die overal terugkomen. Geven deze opvattingen aansluiting voor zendingswerkers? Of werpen ze juist een blokkade op? Dit is de Paulus-podcast, waarin zendinggeïnformeerde gemeenten je meeneemt in de wereld van zendingswerk. Ik ben Hanneke van Ekkeveld. Samen met mijn collega Frans van Grol ga ik in gesprek met zendingswerkers over religieus besef in andere culturen.
Het onderwerp van vandaag is totaliteitsbeleving en de daaruit voortvloeiende basiservaring, de eindigheid van het bestaan. In het boek Religieus Besef en Christelijk Geloof beschrijft Dr. Bavinck dat de mens een klein onderdeeltje in het heelal is. Een vonkje dat in verbinding staat met alle omringende dingen. In alle culturen is er sprake van het besef dat de mens komt en dat hij gaat. En dat hij nietig onderdeel is van iets groters. Ook in Albanië weten mensen dat er een einde komt aan het leven. De meningen over het leven na dit leven lopen echter sterk uiteen. We gaan in gesprek met Gerard Wassink, zendingswerker in Albanië, over de eindigheid van het bestaan. Gerard, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Eerst even een vraag, Gerard. Jullie wonen in de wijk Pascuchan in Tirana. Wat is dat voor een wijk? Kun je er ons iets van vertellen?
Ja, Pascuchan ligt vlakbij Tirana. Het valt er officieel niet onder, maar onder een buurtgemeente. Maar we liggen dichter bij de hoofdstad dan bij die buurgemeente. De bevolking hier, die woont hier nog niet zo lang, zo tussen de 10 en de 20 jaar. Daarvoor was het alleen maar wijngaard. Maar de mensen zijn hier komen wonen vanuit het noorden en het oosten van Albanië. Omdat ze aansluiting zochten op de gezondheidszorg en de scholing en vooral de werkgelegenheid in de hoofdstad Tirana. En daarom staat het hier vol met vrij recent gebouwde wat grotere huizen, weinig flats en veel mensen die hier dus werk hebben of naar school gaan. Een levendige wijk en veel groen. Want mensen zijn ook allemaal nog een beetje boer zoals ze dat vroeger in hun dorp waren.
Oh ja.
Een prettige wijk om te wonen, maar wel helemaal moslim.
En kunnen jullie ook nog iets voor de mensen betekenen in die wijk? Doen jullie nog wat in die wijk?
Ja, wij proberen dat. Wat ik al aangaf, de mensen zijn allemaal moslim. Er is hier geen protestantse kerk, trouwens ook geen orthodoxe of katholieken. En onze opdracht is ook niet om een kerk te gaan stichten, als we dat al zouden kunnen. Maar wij proberen wel actief met mensen in gesprek te zijn. Mijn vrouw Gerda die werkt met gehandicapte kinderen met een beperking. En is daardoor ook voortdurend in contact met moeders en met andere gezinsleden. En omdat we hier al ruim 7 jaar wonen, is dat contact zich geleidelijk aan gaan verdiepen. En zo heb ik ook contacten met een aantal mannen. En daar komen soms best wel ingrijpende dingen aan de orde. Maar je merkt dat dat heel geleidelijk is gegaan in de loop van de jaren. Dat je echt moet bouwen aan bekendheid, aan vertrouwen, aan een persoonlijke relatie. Maar gelukkig is dat er langzamerhand wel gekomen.
Nou, mooi om te horen. Gaan we nu even naar het thema. Geef ik even Hanneke het woord.
Ja, want Gerard, we hebben het dus over de eindigheid van het bestaan. Laten we maar gewoon heel bazaal beginnen. Mensen in Albanië, denken die iets bij leven na de dood? Of is de dood het einde van alles? Hoe kijken ze ernaar?
Ja, ook hier in Pascuchan is dood een realiteit. De mensen die hier naartoe migreren, dat zijn meestal mensen van middelbare leeftijd, want die zoeken werk. Maar die hebben vaak ouders bij zich. En die mensen die overlijden in de loop van de jaren. Dus de begraafplaats waar ik nu vanuit mijn studeerkamer zo op kijk, want dat is bovenop een heuvel, daar liggen al vele honderden graven. Daarbij is er soms ook heel onverwachts op jongere of middelbare leeftijd door de vele ongelukken die er gebeuren, maar dronkenschap en soms ook misdaad, die eisen ook hun tol. Ja. Er overlijden hier best regelmatig mensen, soms ook mensen die we goed gekend hebben. Dat is wel aangrijpend om daar na te denken, want we wonen tussen deze mensen, maar we reizen als het ware allemaal dezelfde kant op.
Ja.
Als je daar met mensen over in gesprek probeert te gaan, dan vind ik dat altijd erg aangrijpend, want mensen kunnen daar op een hele kille manier over spreken. Van ja, God gaat over ons leven, hij heeft de geboortedag gepland en de sterfdag ook, wij weten het niet, maar hij wel. En dat is onveranderlijk en vaak onvoorspelbaar. En dat de dood eigenlijk niet bij het leven hoort, maar een gevolg is van de zonde, dat snappen ze niet. Hmm. Ze zien de dood als iets natuurlijks, zoals dat bij dieren ook het geval is.
Oh ja.
En er is dus een soort aanvaarding van de realiteit. Weinig besef over wat er na de dood gebeurt. Een persoonlijk oordeel onmiddellijk volgend op het sterven, dat leeft niet erg bij de mensen, ook niet bij de mensen die min of meer overtuigd moslim zijn. Hmm. Ze kennen wel het begrip van het oordeel van de mensheid aan het eind van het bestaan van de wereld. Dat erkent iedereen, maar dat is zo ver weg en zo onvoorspelbaar. Het gevolg is dus dat de meeste mensen geen angst hebben voor de dood, totdat die dichterbij komt.
Ja.
Maar dat de mensen ook geen hoop hebben. En dat is wel aangrijpend.
Mm, dat snap ik, ja.
Zelfs moslims, die doen hun best, sommige moslims, om goede werken te doen en zich daarmee waardig te maken, dat God hen zal accepteren. Maar niemand heeft voldoende goede werk gedaan om daar nou zeker van te zijn.
Mm. Ja, dat is aangrijpend, ja. Dat zegt ook iets over de noodzaak van zendingswerk.
Ja, en als je dan vraagt van wat stel je je voor bij de hel, wat stel je je voor bij de hemel, het paradijs, zoals zij daar dan over spreken. Eigenlijk hebben ze daar nauwelijks een voorstelling van, ja, de hel, dat moet heel erg zijn, vuur. En paradijs, ja, dan krijg je dat verhaal dat moslimmartelaren en toegewijde moslims 70 maagden krijgen. Nou ja, vraag niet wat dat voor een vrouw zou betekenen. Soms doe je speels zo'n soort vraag en dan weet je ook niet hoe je daarop moet reageren. Maar eigenlijk hebben ze heel weinig voorstelling bij de wereld na deze wereld.
Zo in het dagelijks leven is er ook niet sprake van een bepaalde voorbereiding op een leven na dit leven, op de dood. Het is wat dat betreft vrij plat.
Nee, eigenlijk is daar geen sprake. Eigenlijk is er geen sprake van een soort voorbereiding, een bezinning, een mediteren over de dood. Ik was een poosje geleden bij een van de buren en die had in zijn tuin tussen zijn druivenstruiken iets aan de grond willen veranderen en die had een kuil gegraven tussen de bomen in, net zo lang en breed als een graf is. Dus ik zei tegen hem, nou man, wat heb je nou toch voor kuil gegraven? Ja, zegt hij, het lijkt wel een graf, hè? Ja, zo gaat dat. Ja, je valt zo een keer om en dan val je in het graf. En ze maken het dicht. Klaar. Weg.
Ja.
Zo ongevoelig. En dat voor een man van boven de 70.
Tjonge, dat is ook wel moeilijk om mee om te gaan. Maar als ze dan een geliefde iemand begraven, een man of een vrouw, hebben ze dan niet bepaalde rituelen? Wordt er niet gehuild? Kun je dat even iets omschrijven?
Ja, de begrafenissen hier zijn enorme grote bijeinkomsten. Men komt echt van heinde en ver naar een begrafenis toe. Ook uit die geboortedorpen bijvoorbeeld, als er hier iemand overlijdt en ook hier begraven wordt. Want soms gebeurt dat daar. Maar als iemand hier begraven wordt, dan komen er zo 200-300 mensen op af. Uit zo'n geboortedorp. En dan heb je echt een grote massa. Heel veel mannen, zeker als het een man is die overlijdt. En dan gaan de mannen met z'n allen naar de begraafplaats toe. De imam die doet een gebed, houdt een klein toespraakje van stof zijt gij tot stof zult gij wederkeren. Dat is een bekende uitdrukking ook bij hun. En we leggen je in Gods hand. Dan vindt de begrafenis plaats. Dat gaat heel snel en zonder veel ceremonieel gedoe. Het is meestal met een kwartier over. De vrouwen gaan niet mee naar de begraafplaats. Zelfs niet als er een vrouw begraven wordt. Misschien een enkele zus of een dochter, maar bijna niemand. De vrouwen blijven allemaal thuis. Voor begrafenis dan is er heel veel bezoek. De dag ervoor, want langer duurt het niet tussen sterven en begraven. Maar heel veel bezoek en ook heel veel gehuil. En we proeven ook wel dat dat echt is. Maar over het algemeen zie je dat rond een begrafenis heel weinig besef is van de eeuwige dingen. En ik denk dat hier het atheïsme zich echt breekt. Dat er een soort van afstomping heeft plaatsgevonden van het verticale, van het bovennatuurlijke, van de aanwezigheid van God, van oordeel, van een wereld na dit leven. Men is bang voor boze machten nu. Het boze oog en de noodzaak om je daartegen te beschermen, dan dat men bang is voor wat er na dit leven zou kunnen gebeuren. Bang voor een heilige en rechtvaardige God die later oordelen zal.
Ja, ja. Jij noemt het boze oog.
Dat zei ik straks ook al even, tot het vlakbij komt. We hebben hier een vrouw in de buurt waar dat echt daar komen we regelmatig. En die vrouw die heeft een ernstige hartkwaal en waar niks aan te doen is volgens de artsen. En die leeft in het besef dat ieder moment haar hart het op kan geven. En als ik daar met haar over praat, en zeker als een man er niet bij is, dan merk je angst, verdriet, tegenopzien. En wat gebeurt er dan met me? En is er nog iets wat ik nu kan doen om daarop voor te bereiden? Dan proef je even een moment van aansluiting.
Ja, ja. Hey, jij noemt net het boze oog. Ik weet niet of onze luisteraars allemaal voor ogen zien, om even in beeldspraak te blijven, wat daarmee bedoeld wordt. Kun je daar iets meer over vertellen, Gerard?
Ja, de mensen geloven dat er machten zijn. Wij zouden dat demonisch noemen, maar in ieder geval kwade machten zijn. Van buiten onze samenleving, maar die wel degelijk onze samenleving beïnvloeden. Die zijn over het algemeen slecht gezind. Die brengen verkeerde invloeden, ziekte, allerlei nare dingen in het leven. En daar kun je je tegen wapenen door soort groenten zoals knoflook of uien op te hangen. Of veel gebruikelijker, een rond en blauw voorwerpje aan een soort van kettingje of een draadje.
Ja.
Heel in het klein kunnen die mensen bij zich hebben aan hun arm of rond hun hals. Maar heel vaak zie je ze ook aan de gevels van een huis of boven een deur hangen.
Ja.
Of in de woonkamer, in de hal. Daarmee denken ze dat ze dan dat boze oog afwenden. Want dat boze oog is niet alleen van bovennatuurlijke wezens die op je afkomen, maar dat kan ook zijn door slechte mensen die zich hebben overgegeven aan verkeerde machten. En mensen die een soort heks zijn of op een andere manier drager zijn van occultisme, occulte krachten. En op het moment dat zo iemand naar jou kijkt of naar je pasgeboren baby kijkt, dan kunnen er zomaar vervloekingen of andere lelijke dingen, ernstige bedreigingen aan je overgedragen worden. En dan is het een kwestie van tijd of dat gaat eruit komen. Dus tegen dat boze oog hangt men dan een voorwerp op, wat dan ook een vorm van een oog heeft, wat dan als het ware moet compenseren.
Helder.
Ja, maar men is dus vooral ook wel bezig met het hier en nu en je beschermd weten in het hier en nu en dus minder met de eindigheid van het bestaan. Zie je toch af en toe, Gerard, handvatten om met mensen daarover in gesprek te komen over het leven na dit leven? Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, ik probeer dat vaak wel, want de eindigheid van het leven is natuurlijk zichtbaar genoeg. En dan probeer je daar met mensen over te praten, maar het is geen gemakkelijke brug in deze samenleving, omdat dat besef van de eeuwigheid en van de godsontmoeting zo gering is. Wat ik meestal wel probeer te doen, maar dan maak ik niet zozeer gebruik van een culturele brug, maar meer van omstandigheid als geheel, door gewoon vanuit de Bijbel te zeggen, iemand is overleden, dat betekent sterven is God ontmoeten. De dood hoort niet bij het leven, maar is de bezoldiging van de zonde. Ja. En deze persoon is ook zondaar. Niemand is volmaakt. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk. Ook deze persoon, die natuurlijk wel goed is op dat moment, die is wel zondaar geweest. En dan probeer ik maar positief uit te leggen dat hij dan voor Gods aangezicht gesteld is geweest. En dat wij ons daarbij geen voorstelling kunnen maken, maar dat het realiteit is voor de levenden dat dat gaat gebeuren. En dat we verzoening nodig hebben. En dan weten ze wel dat verzoening door middel van bloed kan gebeuren. Er wordt met bepaalde islamitische feesten en bijvoorbeeld de ingebruikname van een huis of het aanbrengen van een fundering, wordt er een lam geslacht, wordt er bloed gestort. Mm-hmm. En dat beeld pak ik dan om uit te leggen dat we in dit leven met God verzoend moeten worden en dat het zoenmiddel, het bloed van Jezus Christus is dat we alle zonden reinigt.
Ja, dat is...
Dat probeer ik dan maar neer te zetten. De aanleiding is van het sterven. De culturele brug is niet zo sterk. Hè? Dat komt door een wereldbeeld. Maar je kunt dan toch even aansluiten over een bepaalde ontvankelijkheid. Misschien ook wel de fundamentele onzekerheid. Maar groot is die brug niet. Sterk is die niet. Maar wel een aanleiding om het evangelie te delen.
Ja, dus eigenlijk een indirect aanknopingspunt zou je het kunnen noemen. Hey, jij noemt net al even verzoening, dat element. Wij zijn eigenlijk ook wel een beetje benieuwd naar hoe is het nou in de kerk, hè? Bij de mensen die tot de kerk behoren of in elk geval veel kennis hebben van het christelijk geloof en misschien zich daartoe hebben gevoegd. Hoe reageren zij op de Bijbelse noties rond de eindigheid van het leven en het leven na de dood?
Ja, voor hen komt dat natuurlijk veel dichterbij, omdat dat in de prediking, in de gesprekken, in de gebeden, in de kerk heel vaak aan de orde komt. En de Bijbel laat natuurlijk God op elke bladzijde zien. En dat komt dan in hun leven als een realiteit. Van God is niet iets aan het eind van je leven en God is niet iets heel hoog boven je, maar hij is heel dichtbij en we staan in een verhouding tot hem.
Ja.
En daarmee heeft hij als de schepper ook het recht om ons te oordelen. Dat besef leek in de kerk veel meer. En als er door Gods genade dan ook een begin mag komen van schuldbesef, van wat zonde echt is, en van verlossing, en de boodschap van de verlosser, van de middelaar, Jezus Christus, die horen ze natuurlijk elke week, en elke keer dat ze de schrift open doen. Die boodschap komt dan veel dichterbij en dan krijgt de eindigheid van het leven, de realiteit van oordeel, van hel en hemel, dat krijgt veel meer betekenis, veel meer inhoud. Er komt ook veel meer gesprek over op gang. Ook jonge mensen komen dan weer met vragen. En dan zie je dat er in de kerk echt een heel nieuw wereldbeeld ontstaat, wat buiten de kerk eigenlijk zo niet is. En dat is dan de kracht van het evangelie.
Ja, mooi. Ja, mooi om te horen. Heel, heel mooi, zeker. Alleen, ik heb nog even een vraag. Hoe zie je dat dan ook weer terug bij een christelijke begrafenis? Zie je dat dan in concreto? Zie je daar iets van terug, hoe men dan iemand begraaft?
Ja, de beide keren dat ik een christelijke begrafenis heb meegemaakt, want onze gemeente in Delphine, dat was dan een gemeente waar wij aan verbonden waren, dat is natuurlijk niet zo'n grote gemeente en daar hebben we... In ieder geval in de tijd dat ik daar was, maar twee keer een begrafenis meegemaakt. Ja, die leid je dan ook als evangelist. Dus dat stuur je dan grotendeels zelf. En dat is denk ik heel vertrouwd vanuit onze Nederlandse achtergrond. Je houdt daar toch een kort toespraakje. Veel tijd krijg je niet, want het is natuurlijk een heleboel onchristelijke familie. Dus je hebt maar een korte gelegenheid om daar een ernstig woord en ook het evangelie te brengen. Maar daar is ruimte voor. En ik... Ik heb beide keren wel gevoeld dat daar indrukken waren. Dat er zelfs achteraf vragen kwamen bij mensen die nooit in de kerk geweest waren. Dus de christelijke begrafenis, die laat iets zien van de heerlijkheid van Gods kind. Die laat iets zien van de verlossing in Jezus Christus. Die laat iets zien van de ernst en de eindigheid van het leven. Dat is wel een hele mooie... gelegenheid om het evangelie te delen. Qua uiterlijke zaken gebeurt het eigenlijk op dezelfde manier als een gewone begrafenis.
Ja.
Met dien verstande dat als de familie zijn ceremonies beëindigd heeft, en dat duurt niet zo lang zoals ik straks al zei, dan blijven vaak de christenen, het zij familie, het zij kerkleden, blijven achter. En die staan dan rond dat net gesloten graf, nog even bij elkaar en mediteren over die persoon, hoe die tot verandering is gekomen, hoe die uitzag misschien naar de ontmoeting met de Heer Jezus, hoe zijn levensloop is geweest. En dan kan er ook even over dood en graf heen geblikt worden van er is een toekomst voor Gods kinderen. Het is Pasen geweest. En dat kunnen hele mooie momenten zijn, maar dat is dan wel binnen de gemeente. Maar wel heel hartverwarmend en ik denk voor iedereen die daarbij staat ook echt een aansporing.
Heel mooi Gerard, wat je ons meegeeft over het leven na de dood, wat ook in Albanië zichtbaar is bij christenen die daar wonen. Dankjewel voor je bijdrage aan deze aflevering in de podcastserie. En ik zou zeggen Gerard, doe de hartelijke groeten aan Gerda en tot spreeks hopen wij.
Ja, dankjewel.
Dit was de laatste aflevering van de podcastserie De Onbekende God. De Paulus-podcast bereidt zich voor op een volgende serie en blijft dus een tijdje stil. Lezen blijft mogelijk in ons gelijknamige zendingsblad. En natuurlijk blijven we online op Facebook, Instagram en in onze e-mail nieuwsbrieven.